Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In Nagorno-Karabach ontaarde een eeuwenoud conflict afgelopen weken opnieuw in een bloedige oorlog. Azerbeidzjan veroverde het grensgebied terug op de Armeniërs, die het sinds de jaren 90 bezetten. Armenië, gesteund door Rusland, en Azerbeidzjan, gesteund door Turkije, sloten begin deze maand een overeenkomst met Armenië als grote verliezer. Correspondent Eva Kakir was in de regio en zag hoe de Armenen het gebied uittrokken en alles achter zich in brand staken.
Ik was vorige week in de Armeense enclave Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan. Dat ligt midden in de Caucasusgebergte en daar ligt het Dadivan-klooster. Dat is een middeleeuws klooster dat gebouwd is tussen de 4e en de 17e eeuw. En dat is eigenlijk een van de belangrijkste heiligdommen van de etnische Armeniërs in Karabach. Toen ik er vorige week was in Dadivan, heerste er een heel gespannen sfeer in het klooster. Er waren veel dagjesmensen en gezinnen. Het was heel erg mooi weer. Maar de priesters droegen camouflagekleding over hun habijten. En voor de ingang van het klooster hield een grote Russische panzerwagen de wacht.
Wat was er aan de hand daar?
Het klooster, Dadivan-klooster, ligt in de Armeense enclave Nagorno-Karabach. En daar is de afgelopen 6 weken een behoorlijk heftige oorlog geweest tussen Armenië en Azerbeidzjan. Die enclave, dat is eigenlijk een door Armeniërs bezet gehouden gebied. Het ligt in het westen van Azerbeidzjan, dat is het buurland. En beide landen strijden eigenlijk al tientallen jaren, zo niet honderden jaren, over precies dat stukje land. Eind september is daar een oorlog uitgebroken tussen Armenië en Azerbeidzjan. Daar heeft 6 weken lang echt een behoorlijk bloedige strijd is daar gevoerd. Er zijn ontzettend veel mensen omgekomen, vooral soldaten. En uiteindelijk is er een soort vredesovereenkomst, of het begin van een vredesovereenkomst, gesloten onder leiding van de Russische president Poetin.
Hey, en jij was daar bij dat klooster. Je zei, er waren heel veel dagjes mensen. Waarom was het zo druk?
Het punt is dat dit klooster in gebied ligt wat uiteindelijk overgaat in Azerbeidzjaanse handen. Maar dat volgens de afspraak het klooster zelf Armeens blijft. En dus wilde iedereen daar eigenlijk nog voor een laatste afscheid, wilden ze daar naartoe komen. Ze wilden foto's maken. Ik sprak met gezinnen, met allemaal kinderen. Mensen die hun kinderen graag nog het klooster wilden laten zien. Ze wilden nog kaarsjes branden, gebeden zeggen. Want ze waren allemaal heel erg bang dat dit voor het laatst is dat ze naar Dadivan konden komen. Onder andere sprak ik met een van de priesters in het klooster, vader Mozes. Dat was een redelijk jonge man in een zwarte habijt met daarover een camouflage soort jas. En een groot kruis natuurlijk om zijn nek. En ik sprak hem over de situatie in het klooster. En hij zei dat hij vastbesloten is met alle andere priesters om daar gewoon te blijven.
The church, the monastery will remain with us, will be under control of us, of Armenians, and we will continue our services here.
And protected by the Russian peacekeepers, or the Russian people.
Yeah. Vader Mozes hoopt heel erg dat zij in het klooster kunnen blijven en dat de Russen hen zullen beschermen.
Kan jij even schetsen wat de achtergrond is van dit conflict? Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
Ja, het gebied dus waar we het over hebben, dat is Nagorno-Karabakh. Dat ligt tussen Azerbeidzjan en Armenië, zuidelijke Caucasus. Het is een heel strategisch gebied, eigenlijk ingeklemd tussen Rusland, Turkije en Iran. Nou, het is echt een heel klein stuk land. Er wonen 150.000 etnische Armeniërs. Eigenlijk op de breuklijn tussen Europa, het Midden-Oosten en twee zeeën, de Kaspische Zee en de Zwarte Zee. Om het conflict te begrijpen moeten we een heel eind terug in de tijd. Begin jaren 20, toen werd de Sovjet-Unie gevormd door Lenin en door Stalin. En werd Nagorno-Karabakh werd onderdeel van de Sovjet-Republiek Azerbeidzjan. Daar zijn de Armeniërs waren daar erg boos over, want die woonden daar voor een groot deel in de meerderheid in dat gebied. En die wilden graag dat stukje Armeens zou worden. De Sovjet-Unie begon eind jaren 80 te wankelen. En Armenië was eigenlijk een van de eerste republieken die onafhankelijkheid wilde van Moskou. En tegelijkertijd eisten etnische Armeniërs, die eisten controle terug over Nagorno-Karabakh. Dus ze zeiden, wij willen dat stukje land terug, want het is van ons en niet van Azerbeidzjan. En uiteindelijk is daar een bloedige oorlog uitgebroken. Dat was begin jaren 90. En toen zijn de Armeniërs, die waren militair veel sterker dan de Azerbeidzjanen, die hebben de Azerbeidzjanen in het gebied, in Nagorno-Karabakh, met heel grof geweld verjaagd. Dat, uiteindelijk zijn er zo'n 700.000 Azerbeidzjanen die zijn daar weggevlucht en konden niet meer terug.
En wat is de status van het gebied? Want we hebben het over een betwist gebied wat tussen die twee landen ligt. Hoe wordt dat? Wat is de officiële status van Nagorno-Karabakh?
Dat is een goede vraag. Nagorno-Karabakh is in der tijd illegaal door de Armeniërs bezet. En ze hebben de onafhankelijkheid uitgeroepen, maar die wordt door helemaal niemand erkend. Geen enkel land in de wereld. Er is een soort status quo ontstaan met een enclave die in een ander land ligt, maar door niemand wordt erkend.
Het gebied wisselt dus steeds van eigenaar en beide landen vinden dat het hen toebehoort. Het is officieel Azerbeidzjaans grondgebied, maar sinds de jaren 90 hebben de Armenen het bezet. En dat was de situatie tot een paar maanden geleden.
Ja, dat klopt. Afgelopen september leidde het conflict op plotseling weer op. Eigenlijk had niemand dat zien aankomen.
Heavy fighting between Armenia and Azerbaijan has continued for another day in the disputed region of Nagorno-Karabakh.
This is Stepanakert, the capital of Nagorno-Karabakh, coming under attack. We're told there were heavy casualties and that civilians have been bussed out of the city.
On the front line, Armenia says it is bombarding Azeri forces and winning what both sides are calling a war.
En die heeft 6 weken geduurd.
The last time they fought a full war was in the early 1990s after the collapse of the Soviet Union. 30.000 people were killed.
En hoe zijn die machtsverhoudingen in de loop der jaren veranderd? Want de Armenen hebben dat toentertijd veroverd, zei je, door militair overwicht. Hoe heeft Azerbeidzjan zich in de tussentijd ontwikkeld?
De Armeniërs dachten eigenlijk vanaf de jaren 90 dat ze de oorlog hadden gewonnen. Nagorno-Karabakh was van hun. Er was een soort idee van onoverwinnelijkheid bij de Armeniërs. En de zaak is eigenlijk gewoon gesloten. De Azerbeidzjanen dachten daar natuurlijk heel anders over, want zij waren een groot deel van het gebied kwijt. Ze hadden honderdduizenden ontheemden en vluchtelingen. En heeft eigenlijk de afgelopen jaren zich juist heel erg voorbereid op een soort beslissende strijd, waarin ze dan toch nog Nagorno-Karabakh, wat in hun land ligt, terug wilden veroveren. Azerbeidzjan is een heel erg rijk land. Het heeft ontzettend veel olie, maar ook een hele machtige bondgenoot, en dat is Turkije. Armenië heeft ook onderschat, en niet alleen Armenië, maar internationaal denk ik, iedereen heeft onderschat op welke manier de Azerbeidzjanen zich de afgelopen jaren hebben bewapend.
You can hear the sound of a drone. Soldiers desperately try to shoot it down.
Azerbeidzjan heeft met al die oliedollars Russische, Israëlische en vooral ook hele machtige en gevaarlijke Turkse drones gekocht. De TB-52 drone. Die wordt op afstand bestuurd, kan 8 kilometer hoog vliegen en heeft een enorm bereik. En die drones die hebben eigenlijk van Turkije, die hebben eigenlijk het conflict nu heel erg veranderd. En zeker in het voordeel van de Azerbeidzjanen bepaald.
We hoorden net van de Russische tanks die daar dat klooster stonden te bewaken. Hoe zit het daar dan mee?
De Armeniërs die zijn traditioneel bondgenoot van Rusland. En eigenlijk was de verwachting bij het begin van de oorlog Rusland gaat ingrijpen en gaat hier meteen een einde aan maken. Dat is niet gebeurd en dat heeft veel mensen ook verbaasd. Rusland, president Poetin, die stelde zich in het begin van de oorlog eigenlijk heel erg passief op. En leek niet zoveel zin te hebben om zich in dit conflict te mengen. Een van de redenen daarvan is dat Rusland ook hele goede connecties heeft sinds een aantal jaar met Azerbeidzjan. Dus Rusland heeft niet alleen met Armenië een bondgenootschap, maar nu ook met Azerbeidzjan.
Want we kijken hier dus eigenlijk naar twee landen in de Caucasus die internationaal niet van hele grote betekenis zijn. Die vechten een oude oorlog uit over een klein stuk land midden in de bergen. Maar daarachter zitten twee grote supermachten eigenlijk inmiddels. Rusland en Turkije. En die balans wordt daar vooral uitgevochten.
Ja, precies. Zo moet je het zien. Waar iedereen, ook internationaal, niet alleen de Armeniërs, door verrast zijn, is dat de Turkse president Erdogan eigenlijk zijn hele gewicht achter Azerbeidzjan heeft gegooid. En Azerbeidzjan enorm heeft gesteund in deze strijd. En het was echt dankzij de Turkse hulp dat Azerbeidzjan het conflict in zijn voordeel heeft kunnen bepalen.
Ja, want eigenlijk Turkije doet iets heel duidelijks. Wat heeft Poetin? Hoe heeft Rusland zich opgesteld uiteindelijk in dit conflict?
Uiteindelijk heeft hij de leiding toch genomen in de vredesonderhandelingen. En daarbij heeft hij zijn invloed in Azerbeidzjan en in Armenië heeft hij gebruikt om beide landen aan tafel te krijgen. Daaruit is op 9 november is een vredesovereenkomst gekomen. Dit is heel moeilijk. Het is nog geen vrede. Dus het is eigenlijk meer een soort begin van een plan om vrede te brengen in Karabach. Nou ja, die overeenkomst, dat is eigenlijk nog best wel een vaag plan. Het bestaat uit 9 punten. En de belangrijkste daarvan zijn een direct staakt het vuren. Een terugtrekking van de troepen aan beide kanten. En een teruggraven van een groot deel van het gebied dat Armenië bezet hield aan Azerbeidzjan. Tegelijkertijd staat er ook in dat er een Russische vredesmacht komt in Nagorno-Karabakh, die voor 5 jaar dat gebied zal controleren. De Azerbeidzjaanse president, dat is Ilham Aliyev, die heeft toch wat meer gewicht aan tafel gehad dan de Armeense premier, dat is Nikol Pashinyan. En de overeenkomst is ook in het voordeel van Azerbeidzjan eigenlijk opgesteld. Pashinyan werd gedwongen, mede door het Azerbeidzjaanse geweld, de Turkse drones, maar ook door de invloed en overredingskracht van Poetin, om een overeenkomst te tekenen die voor hem en voor zijn volk helemaal niet gunstig is.
Onder leiding van de Russen, de traditionele bondgenoot van Armenië, heeft Armenië eigenlijk dit conflict, zou je kunnen zeggen, verloren.
Dat is wel ongeveer de conclusie die je kunt trekken. Armenië heeft verloren, Azerbeidzjan heeft gewonnen. Maar er is nog iemand die heeft gewonnen. Dat is wel de algemene uitleg. En dat is toch president Poetin. Poetin heeft eigenlijk nooit veel controle gehad in dit gebied. Of zeg maar echt in Karabach. Rusland was daar niet aanwezig. En nu met dit vredesplan van november wordt daar een Russische vredesmacht gestationeerd voor 5 jaar. Die de vrede moet handhaven en de toegangswegen moet controleren. Dat zijn maar 2000 Russische soldaten, maar dat is voor Poetin wel echt een overwinning.
Jij was in Nagorno-Karabakh, die regio tussen Armenië en Azerbeidzjan, waar 150.000 etnische Armenen wonen. Hoe was de reactie aan Armeense zijde? Wat zag je daar?
Nou, in Karabach toen ik was er 3 dagen. En ook in Armenië heerst echt een hele grote verslagenheid. Veel verdriet, maar ook heel veel angst. De plekken die ik bezocht, ik ben op verschillende plekken in Karabach geweest. Zag je overal dat Armeniërs bezig zijn hun spullen te pakken. Ze laten alles achter. Ze zijn bezig dorpen in brand te steken.
Dus de Armeniërs steken hun eigen huizen in brand?
Ja, inderdaad. De Armeniërs op allerlei plekken steken hun huizen in brand, schuren, maar ook andere gebouwen, overheidsgebouwen bijvoorbeeld. Dus overal waar ik kwam zag je rookpluimen en een rookje, een brandlucht in de lucht. Dat komt omdat het is een deel trots, het is een deel angst. Ze willen niet dat hun gebouwen en hun huizen in Azerbeidzjaanse handen vallen. Het is ook misschien een soort tactiek van de verschroeide aarde dat ze alles vernietigen zodat de Azerbeidzjanen daar niet zomaar in kunnen trekken. Wat ik ook heel heftig vond om te zien is... ik was op een gegeven moment in een dorp ten zuiden van het klooster. En daar was ik op een kerkhof en daar waren Armeense graven opengehaald. En zag je hoe Armeense mensen hun geliefden hebben opgegraven om die ook mee te nemen naar Armenië. Of in ieder geval naar een nieuwe plek waar ze naartoe zouden gaan.
En wat weet je van de andere kant? Wat weet je van de reactie vanuit Azerbeidzjan?
Het Azerbeidzjaanse verhaal is natuurlijk totaal anders. De Azerbeidzjanen zijn dolgelukkig. Ze zijn echt ontzettend blij dat ze nu een deel van Karabach weer terugkrijgen. En dat zag je de afgelopen weken op sociale media, in de Azerbeidzjaanse kranten, op televisie. Zag je dolgelukkige Azerbeidzjanen die echt volksfeesten begonnen en dansten op straat. En iedereen is gelukkig, want de Azerbeidzjaanse verhaal is precies het tegenovergestelde. Ze zijn daar 30 jaar geleden gevlucht en verdreven. En zij kunnen nu eindelijk terug naar de plek waar ze vandaan komen.
A victory dance which has been years in the making. Azerbaijanis are jubilant after the announcement of a deal to end the conflict in Nagorno-Karabakh.
I will return to the place where my mother and grandmother were born, where my ancestors are from. And yes, that's it. It means a lot to me. I cannot even describe this feeling. It's impossible to express all these feelings.
En dat verhaal heb je dus niet gezien. Jij zat aan de Armeense zijde. Hoe was dat voor jou als journalist om zo nadrukkelijk van één kant van een conflict verslag te kunnen doen?
Ja, dat is ingewikkeld natuurlijk. Zoals in alle oorlogen zijn er twee verhalen en moet je allebei de verhalen moet je vertellen. Als journalist is het lastig om zo'n conflict te verslaan dat al zo oud is en zo gevoelig en ook zo complex. Maar goed, het is natuurlijk heel erg belangrijk dat we het ook het Azerbeidzjaanse perspectief bekijken. Ik ben al heel lang bezig om een visum te krijgen voor Azerbeidzjan, maar dat is heel erg moeilijk. Azerbeidzjan is toch een autoritair regime. Dat is dus veel moeilijker om toegang te krijgen aan de Azerbeidzjaanse kant. Tegelijkertijd, en dat merk ik zelf ook, zijn Azerbeidzjanen toch ook teleurgesteld in zekere zin dat ze zo weinig aandacht hebben gekregen in de internationale media. Je ziet dat we toch ons in Europa misschien meer identificeren met Armenië als christelijke natie. De Armeniërs hebben ook een hele sterke, invloedrijke diaspora in Europa en in Amerika. En dat toch maakt dat de Armeniërs misschien meer als slachtoffer in het nieuws komen dan de Azerbeidzjanen. En daarom is het voor ons ook belangrijk om het Azerbeidzjaanse verhaal te vertellen. En tegelijkertijd niet meegezogen te worden in de propaganda, want die is aan de Azerbeidzjaanse en ook aan de Armeense kant heel erg sterk.
Wat denk je dat er gaat gebeuren? Ik bedoel, dit is de nieuwe situatie. De Armeniërs die vertrekken daar, die laten alles achter. Ze steken hun dorpen in de fik, ze nemen hun doden mee. En ze gaan eigenlijk weg uit een gebied dat oorspronkelijk aan de Azerbeidzjanen toebehoorde. Wat gaat er nu gebeuren, denk jij?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. De vooruitblik is somber, ook al is er een overeenkomst. Maar wat de komende weken en maanden gaat brengen is volstrekt onduidelijk. En de angst, zeker onder Armeniërs die ik natuurlijk heb gesproken, is heel erg groot dat het toch nog gaat escaleren. Dat Azerbeidzjanen misschien toch nog gaan proberen een stukje meer Nagorno-Karabakh in te pikken. Of zelfs misschien Armenië binnen te vallen.
Ja, bestaat die kans dat Azerbeidzjan nu zijn kans schoon ziet en ook echt Armeens grondgebied gaat aanvallen?
Op sociale media circuleren filmpjes die ik weliswaar op dit moment niet kan verifiëren. Maar echt met verschrikkelijke martelingen, onthoofdingen en allerlei echt wrede misdaden. En de militaire macht is zo overweldigend geweest dat het er toch niet helemaal op lijkt dat dit snel nu zeg maar dat het conflict een einde is.
Dus de vrede die er nu is, is fragiel. En de toekomst is ook nog steeds ongewis daarmee.
Ja, absoluut. Kijk, dit conflict gaat zo ver terug. De emoties zijn zo hoog. Het verdriet en wraakgevoelens aan beide kanten zitten zo diep. Dat nu met deze overeenkomst de vrede absoluut niet verzekerd is. En dat de komende weken, maanden, jaren moet blijken of Karabach nu op deze manier verdeeld blijft of dat het toch weer een oorlog wordt.
Dan horen we misschien snel weer van je binnenkort. Hopelijk ook vanuit Azerbeidzjaanse zijde.
Ik hoop ook dat zeker dat ik naar de Azerbeidzjaanse kant kan om hun verhaal te vertellen. Maar laten we in ieder geval hopen dat het voorlopig daar nu rustig blijft.
Ja, dankjewel Eva. En doe voorzichtig.
Dankjewel Floor.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Astrid Cornelissen. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag. Morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.